We lezen Psalm 112. Daarboven, halleluja. Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer en met liefde voor zijn geboden. Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land. De oprechten worden gezegend. Rijkdom en weelde bewonen zijn huis en zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister. Genadig, liefdevol en rechtvaardig. Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt. De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken. Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de Heer. Standvastig is zijn hart en zonder vrees. Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen. Gul weert hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Hij zal stijgen in aanzien en eer. Kwaadwilligen zien het met ergernis aan. Ze verbijten zich en verliezen de moed. Al hun plannen gaan op in rook. Dan lezen we nog twee versen uit Matthäus. Matthäus 1, de versen 18 en 19. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Tot zover. En nu mogen we nog Psalm 112.
Wij gaan, zoals al gezegd, een aantal keren nadenken over het Matthäus-evangelie. Vanmorgen doen we dat met name ook naar aanleiding van Psalm 112 over de rechtvaardigen. Dat mag ik allemaal gaan uitleggen. Vanmiddag lezen we wel dezelfde gedeeltes, maar pakken we eigenlijk heel Matthäus vers 1 tot 19 om met elkaar te bestuderen hoe die structuur nou eigenlijk in elkaar zit en wat Gods woord ons er eigenlijk mee zegt. Maar vanmorgen dus over de rechtvaardige Jozef als plek om de Messias te ontvangen. Ik zei tegen iemand dat er geen meditatief moment is, maar het is er wel. Het is wel een meditatief moment. En daarna zingen we gezang 67. Dus na het meditatief moment gezang 67. We beginnen de lezing van Matthäus 1 en 2 op het punt van onze kerstemotie. En nou kan ik daar wel mijn gedachten over hebben. Sommigen van jullie weten dat ik niet zoveel met de kersttijd heb en zo. Dat kan allemaal wel. Maar ik wil beginnen met de emotie die wij wellicht allemaal kennen. Hoor ik erbij? Heb ik een plekje in die warmte die wordt verteld? Heb ik een plekje in mijn familie, in de kerk, bij het kerstevangelie? Waarom die emotie? Die heb ik zo meteen aan het eind van de preek weer nodig. Waarom die emotie? Omdat het je licht kan gebeuren. En zeker als je mensen gaat interviewen in de winkelcentra. Dat mensen wel bezig zijn met gezelligheid en met eten en met licht en met muziek. Maar dat je daar continu iets doorheen hoort van het is nep. Het is, we hopen op een witte kerst, dan komt die niet, dan maken we nep sneeuw. We hopen op een vrolijke kerst en komt die niet, dan maken wij nep licht. Wij hopen op, noem het verder maar op. Als je de preekbrief hebt gelezen, dat noem ik oliebol emotie. Dat is wat, ja. Het grappige was dat ik dan opeens een tweet lees van een van ons. Die vraagt wat is eigenlijk de Engelse vertaling van oliebol emotie. Maar daar kwamen we niet achter. Dat lukte niet. Ik wil dus niet negatief inzetten, maar wel meteen helemaal de diepte in, is misschien dat verhaal van kerst over vrede op aarde, in jouw leven, in mijn leven, is dat niet ook nep? Zou het zo kunnen zijn dat, nou zeker in ons land, steeds minder mensen weten waar het met kerst om gaat, of met Pasen, of met Pinkster al helemaal niet meer. Zou het misschien zo kunnen zijn dat wat wij als kerk al eeuwenlang preken, vieren, zingen, dat als je kijkt naar de werkelijkheid in je eigen leven, dat misschien ook wel nep is. En ik denk dat ik hiermee raak aan emoties van heel veel mensen. Dat je misschien niet nu in je leven, maar eerder of misschien later wel, dat je door het ijs zakt en bij jezelf denkt, waar heb ik het nou eigenlijk voor gedaan? Wat is nou de realiteitswaarde van de komst van Jezus, zoon van Maria, naar deze wereld? Maar wat zegt dat in mijn eigen leven eigenlijk? Waar vind ik het terug? Nou, die exercitie die gaan we aan, tot na de kerst. Maar vanmorgen en vanmiddag gaan we dat echt uitpellen, dus pak daar alsjeblieft ook de tijd voor. Vanmorgen gaan we heel radicaal in ons eigen leven staan. En dat doen we aan de hand van Jozef. Want we hebben een stukje van het Matthäus-evangelie gelezen. Misschien zou je je Bijbel er even bij willen pakken. Ik ken het bijna uit mijn hoofd, dus dat ik geen Bijbel in mijn handen heb, dat is... Als je Matthäus 1 leest, en dat gaan we vanmiddag bestuderen, ik wijs er nu alleen even op. Als je Matthäus 1 leest, begint het met de woorden van dit is het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van, de zoon van, de zoon van. Als je nou even doorbladert naar vers 16, 17, dan zie je dat geslachtsregister uitkomt bij Jozef en niet bij Jezus. Wij geloven, voor mensen, ja, ik denk dat iedereen van jullie dat wel weet, dat Jezus de zoon van God is en niet van Jozef. Ja, wel van Maria, maar niet van Jozef. Waarom begint het dan met het geslachtsregister van Jezus Christus en lezen we het geslachtsregister van Jozef? Zie je die breuk zitten? Want dan lees je vers 18 en vanmiddag gaan we daar wel verder naar kijken. Maar dan lees je opeens vers 18 en dan staat er de wording, ja, hoe staat het hier eigenlijk, de geboortegeschiedenis of zo. Hoorde ik net? De wordings? De afkomst. De afkomst van Jezus Christus. Nou, dan zie je al meteen dat er iets aan de hand is. Dat woord afkomst, het maakt niet uit hoe je het vertaalt, maar dat woord afkomst wil dus eigenlijk alleen maar zeggen, kijk, zo ergens daar kwam Jezus ter wereld. Maar het gaat om Jozef. Want het geslachtsregister is van Jozef. Matthäus vraagt onze aandacht voor Jozef. En Jozef, daarvan wordt gezegd dat hij rechtschapen is. Die term zegt jullie misschien zo in eerste instantie niet zoveel, maar rechtschapen in de Bijbel komt uit het Oude Testament, Psalm 112, gaan we zo meteen naartoe. Dat is een tzaddik. En een tzaddik, een rechtvaardige, dat is iemand die helemaal echt tot in de diepste vezels van zijn bestaan leeft met de God van Israël. Eigenlijk zou je moeten zeggen, die leeft tegen de klippen op met de God van Israël. Die kan het niet laten. Als die vreselijke moeite meemaakt, waar gaat hij naartoe? Hij gaat niet naar zijn gelijk, hij gaat niet naar zijn strijd, hij gaat naar het woord van zijn God. Dat is een tzaddik. En daar wordt hij opnieuw geboren. Krijgt hij een nieuwe les. Begint hij weer opnieuw. Een tzaddik is iemand die je bij wijze van spreken alle hoeken van de wereld kunt laten zien. Maar die op het moment dat hij weer in de stilte komt, uit de strijd van het bestaan, uit de vragen, uit de twijfel en zijn zekerheden, dat hij weer teruggaat naar zijn God en naar zijn woord luistert. En bid om de geest, wil ik zeggen. Dat is een tzaddik. Jozef, staat er, is een tzaddik. Daar is, begrijp me goed, hè? Daar is 3 keer 14 generaties aan gebouwd. Want dat staat in Matthäus 1. Zo is er van Abraham naar David, van David naar 3 keer 14 generaties. God heeft dus in de lijn, in de wording van Jozef, heeft hij 3 keer 14 generaties geïnvesteerd. En dan mag je rustig zeggen, lees de namen maar na. In die generatie werd dat uit de opvoeding van Jozef gehaald en werd dat erin gestopt. In die generatie leerde de opvoeding van Jozef, laten we zeggen in 1940, leerde de opvoeding van Jozef psalmen zingen. Die er dan in 2014 blijkbaar weer wat uitgehaald zijn, maar er is de opwekking tussen gekomen en zo. Maar zo is dus 3 keer 14 generaties lang is geïnvesteerd in de opvoeding van Jozef. En nou stop ik even. Hoeveel generaties is er geïnvesteerd in jouw opvoeding? Dus met andere woorden, hoe kostbaar ben jij eigenlijk? En dan durf ik te zeggen dat het veel meer is dan 3 keer 14 generaties. Sterker nog, moet je voorstellen hoeveel ongelooflijk veel moeite het heeft gekost om in onze tijd nog een plek te vinden om samen de Bijbel te lezen. Weet je hoeveel geld, aandacht, gebed, noem het verder maar op, geïnvesteerd is in dit moment? En dan heb ik het niet over die paar uur dat wij nu besteden aan de Bijbel. Ik heb het over onze ouders, ik heb het over onze grootouders, ik heb het over... Vul het verder maar in. Er is ongelooflijk veel geïnvesteerd in jouw aanwezigheid hier en nu. Jozef. Ik zet je dus op de plek van Jozef. Of je nu 10, 12, 22, 83 bent, maakt me niet uit. Ik zet je op de plek van Jozef. Ben jij nou ook iemand die... wat er ook gebeurt in je leven. En dan durf ik rustig te zeggen, waar je je misschien de oren van je hoofd voor schaamt. Of waar je als mens gesproken woest over zou worden, omdat ze dat hebben gedaan. Of waar je, nou, vul het nou zelf even in, waar je machteloos ten onder ging, omdat je het niet kon voorkomen, hoewel je het zo graag wilde. Ben jij nou diegene die op dat moment terugkeert in de stilte naar het woord van God en naar de God van het woord? Ben jij nou die tzaddik? Een tzaddik, een rechtvaardige, is niet iemand die alles goed doet. Nee, helemaal niet. Nee, een tzaddik is iemand die steeds terugkeert naar het woord van zijn God. Die als het ware, nou en dan pak ik toch even de inleiding, want nu begin je hem langzaam te snappen, die als het ware de nep van de wereld, van de aardse werkelijkheid, verruilt voor de realiteit van zijn God. Psalm 112, we hebben Psalm 112 gelezen, en als je die woorden pakt, dan, nou ja, ik zei al in een berichtje van deze week, pak 112 er maar weer eens bij. Dit is dan één van die liederen, zijn er veel meer hoor, ik heb alleen maar deze gekozen. Het lied van de tzaddik, pak hem er maar bij. En probeer hem dan eens zo te lezen. Pak hem in zijn geheel weer. Maar gelukkig de mens met ontzag voor de Heer en met liefde voor zijn geboden. Dat is dus de tzaddik, hè? Daar staat al het woord tzaddik in. Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land. De tzaddikim, dat zijn de rechtvaardigen, die worden gezegend. Rijkdom en weelde bewonen zijn huis. En zijn rechtvaardigheid, zijn tzedaka, houdt stand voor altijd. Hij straalt voor de tzedekim, weer die rechtvaardige, als licht in het duister, genadig, liefdevol en tzedak, rechtvaardig. Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt. De tzaddik komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken voor een vals gerucht. Zal hij niets vrezen, dus er wordt wel over hem geouwehoerd, om het zo maar eens te zeggen. Hij is standvastig, vertrouwd op de Heer, standvastig is zijn hart en zonder vrees. Aan het eind van de dag kijkt hij zijn vijanden aan. Ik vind dat woord verslagen vind ik echt fout. Hij durft zijn vijanden aan te kijken. Wees oprecht met mij. Kijk mij in de ogen als je iets zegt, dat. Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Hij zal stijgen in aanzien en eer. En dan krijg je het, want het irriteert mateloos wat hier gebeurt. Kwaadwilligen zien het met ergernis aan, ze verbijten zich en verliezen de moed. Al hun plannen gaan op in rook. Dat wil zeggen dat iemand als Jozef, waar zo gigantisch veel in is geïnvesteerd, en pak alsjeblieft je eigen leven, zeg tegen jezelf, er is ongelooflijk veel in mij geïnvesteerd dat ik hier vandaag zit. En het maakt mensen ook nog kwaad. Dat geloof ik ook nog. En je kunt je eigen zonden tot in de wortels kennen, ook dat nog. Je kunt je schamen, je kunt boos zijn geweest van alles en nog wat, maar je zit hier. En het irriteert mensen dat jij hier zit. Maar jij zegt tegen mensen, ik ben niet goed. Ik ben niet zonder zonde, maar kijk mij recht in mijn ogen aan. Dat is Jozef. Jozef de tzadiek. Jozef de rechtvaardige. Matthäus, en nou ben ik al bijna aan het einde van de preek, maar Matthäus, die zet zijn evangelie, de komst van Jezus Christus, in bij Jozef. Waarom? Omdat, en nu ga je het vertalen naar Jezus Christus, hè? Omdat de Heere God 3 keer 14 geslachten heeft geïnvesteerd om een plek klaar te krijgen waar de Messias geboren kon worden. Dit is het diepste punt van de preek, dus die herhaal ik een paar keer. God heeft volgens Matthäus 3 keer 14 geslachten. En we zullen vanmiddag zien dat het helemaal vanaf Adam gaat. Maar goed, dat komt vanmiddag. Hij heeft een hele mensenwereld geïnvesteerd om een plek klaar te krijgen om de Messias geboren te laten worden. Er was nog geen plekje klaar om dat te laten gebeuren. Waarom niet? Omdat dit er nog uit moest en dat er nog in. Dat deed hij bij David. Omdat dit er nog uit moest en dat er nog bijgevoegd. Dat deed hij bij Salomo. Omdat toen Salomo dit erin stopte, hij het bij Rehabiam er weer uit moest halen en dat er weer in moest stoppen. Die plek moest perfect zijn. Perfect omdat Jozef zo'n geweldige vent was. Nee, omdat de Messias geboren moest worden. Op een zorgvuldig gekozen plek in de tijd. Op een zorgvuldig uitgesponnen plek in de tijd. Vandaag in jouw hart. In jouw leven. Want er is in je geïnvesteerd tot op deze dag. En God kijkt jou aan en zegt, kijk mij aan. Want de God van de vrede wil zijn zoon geboren laten worden in jouw bestaan. Moet je even stoppen? Want dan krijg je weer het hele verhaal in mijn leven met zijn kracht en met zijn mislukking. Ja. In mijn leven met zijn triomf en met zijn schaamte. Ja. In mijn leven, ja. Ja, in jouw leven. De vraag is dan alleen, is dit nou nep of niet? Merk je dat ik aan het begin van de preek ben teruggekomen? Is dat hele kerstverhaal nou nep of niet? Daar weet jij alleen het antwoord op dit moment. Als jij bij jezelf zegt, hoepel op met het hele verhaal. Ik wil er niets meer mee te maken hebben. Ik geloof er geen bal meer van. Schiet maar op met die God van vrede. Schiet maar op met een gekruisigde heiland en een opgestane Heer. Schiet maar op. Ik geloof niet dat het in mijn leven gaat werken. Dat deze God van liefde een plek krijgt. Vruchtbare plek krijgt. Dat ik de plek ben die de Messias zal ontvangen. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Nou, niet in mijn leven. Jouw keus. Jozef, de tzadiek, ontvangt Jezus. Als het dan ook staat, de afkomst van Jezus was al dus. Gaan ze eerst naar Jozef toe. En wijzen ze op jou. Want jij wordt daartoe geroepen. Om de God van de vrede in Christus Jezus te ontvangen in jouw bestaan. En dan sta je met de liefde van Christus in je handen. En dan is het de vraag, maak jij er nou nep van? Of zet jij je open voor die liefde? In je pijn, in je verdriet, in je vreugde, waar je ook maar komt. Ben jij nou degene die als de opdracht klinkt, neem, eet, gedenk, geloof, dat jij zegt, ja, God heeft wel zoveel in mij geïnvesteerd, dat ik de heiland mag ontvangen, tot vergeving van mijn zonde, en jouw zonde, en hun zonde, en onze zonde. Ben jij nou degene die als de beker langskomt met de opdracht van Jezus? Neem die, drink allen daaruit. Dat jij degene bent die zegt, ik zal niet meer kijken naar de nepsneeuw, naar het kunstlicht en naar de geluiden uit de luidsprekers in de City Mall. Maar ik zal mijn heiland ontvangen, omdat God in mij heeft geïnvesteerd. Om zijn liefde te dragen, voorbij het kruis van Golgotha, tot in de opstanding. Ik zal de plek zijn. Niet ik zal het wel eens even gaan doen. Nee. Matthäus begint met de afkomst van Jezus Christus geschiedde aldus. En dan wordt de plek van Jozef, die wordt duidelijk gemaakt. Daar begint het evangelie. Bij jouw hart, dat zegt, kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Amen.